Ik wil u graag meenemen naar twee schriftgedeelten. Het eerste, dat vindt u in Spreuken 8. Spreuken 8, en dan willen we lezen vanaf vers 22 tot en met 36. Prachtig, zoals Andries vanmorgen ons al bepaald heeft bij de woorden. Hè? We hebben wel eens vaker tegen elkaar gezegd, het woord is opgebouwd uit woorden. Hè? Dat zijn de bouwstenen. En prachtig, zoals we vanmorgen dat hebben mogen horen over de onwankelbaarheid, hè? De standvastigheid. Wat is het woord van God rijk? Ik geniet er elke keer weer van. U ook? Goed, Spreuken 8, u heeft het misschien inmiddels al gevonden. En dan willen we lezen vanaf vers 22 tot en met 36. En dan lezen we al dus. Vertalers hebben erboven gezet, de wijsheid is eeuwig. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in het wereldrijk van zijn aardrijk. Mijn bron was blijdschap, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar mijn vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover dit gedeelte en dan wil ik u graag nog meenemen ook naar het evangelie naar Johannes. Johannes 1. En dan willen we graag lezen vanaf vers 1 tot en met 18. En daar lezen wij dan aldus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen God van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover deze twee prachtige schriftgedeelten. Ja, volgens het kerkelijk jaar is het vandaag de tweede advent. En ik denk dat de kinderen ook al zich aan het voorbereiden zijn voor straks de kerstviering. Ik denk dat het belangrijk is om te midden van eigenlijk allerlei heidense overleveringen en tradities die eigenlijk verweven zijn met dat hele kerstgebeuren, ons vooral te blijven verwonderen over de vleeswording van onze Heer Jezus Christus. Een verwondering die eigenlijk niet eens in woorden is uit te drukken. Paulus bijvoorbeeld die spreekt over die onuitsprekelijke gave van God. De Heer Jezus Christus, een onuitsprekelijke gave. En Petrus spreekt over een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde die daaraan beleefd mag worden. Onuitsprekelijk. En ik denk vooral ook dat vierde evangelie, dat evangelie naar Johannes, dat ook vooral ook eigenlijk ons bepaalt eigenlijk bij die dingen die eigenlijk waar nauwelijks menselijke woorden aan te geven zijn. En dan denk ik vooral ook aan het feit dat in dat vierde evangelie, het Johannes-evangelie, vooral ook de godheid van de Heer Jezus wordt benadrukt. Iets wat voor ons een mysterie is. Hij is zowel God en hij is tegelijkertijd ook volledig mens geworden. En dan het Johannes-evangelie dat ons ook bepaalt bij de pre-existentie van de Heer Jezus. En met dat woord pre-existentie bedoelen we eigenlijk dat aan zijn komst van de wereld hij er al van eeuwigheid af geweest is. Als wij veelal denken aan de Heer Jezus en vooral ook deze dagen stilstaan bij zijn komst in het vlees, dan zien we dat vaak in tijd gebeuren. En dat heeft natuurlijk ook in tijd plaatsgevonden. Paulus spreekt ook in de volheid des tijds dat God zijn Zoon heeft uitgezonden. Tegelijkertijd zo belangrijk dat de Heer Jezus is van eeuwigheid af. Hij is er altijd geweest. En dat zegt natuurlijk ook Johannes, daar begint hij ook zijn evangelie mee, met die bekende woorden. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat begrip van in het begin, als wij denken aan een begin, dan denken wij vaak aan een tijdslijn. Een tijdslijn met een begin en een einde. Maar dat is niet de betekenis. Trouwens, er staat ook niet in het begin, maar er staat eigenlijk in begin. En net als de Bijbel ook begint met die eerste woorden. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Bereshit, in begin staat er eigenlijk. Het is niet zozeer dat daar een tijdsmoment wordt beschreven, als wel dat Johannes eigenlijk laat zien dat de Heer Jezus inderdaad die eeuwige is. Hij die is van eeuwigheid. Hij die tegelijkertijd ook de oorsprong en ook de bestemming van heel Gods schepping en van heel Gods heilshandelen is. En mooi ook om vanmorgen dan ook eens stil te staan bij die parallellen die er zijn tussen het evangelie naar Johannes, Johannes 1, dan met name dat eerste hoofdstuk, en Spreuken 8, waar we ook lezen over de wijsheid die eveneens teruggaat naar een begin. Een begin dat niet in tijd is uit te drukken. Niet een wijsheid die zich gaandeweg heeft ontwikkeld in de tijd, maar eigenlijk er al was van in den beginnen. En zo lezen we ook in vers 22 van Spreuken 8, we zullen een paar keer zo schakelen naar deze twee hoofdstukken, dat daar staat: de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af, daar zien we het, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. En dan het tweede wat eigenlijk meteen ook opvalt in Spreuken 8, is dat de wijsheid hier niet wordt beschreven als een abstract begrip, maar dat de wijsheid hier eigenlijk wordt onthuld als een persoon. Die zich ook voorstelt in vers 12 van Spreuken 8 als ik wijsheid. En die wijsheid die ook geweldige, rijke waarheden in dit hoofdstuk verkondigt. Want nu, als je zo Spreuken 8 leest, dan zou je misschien tot de conclusie kunnen komen dat het eigenlijk alleen maar een beeldend taalgebruik is, zoals we dat wel vaker in de schrift ook tegenkomen. En toch denk ik dat daar niet alles mee is gezegd. Want wat namelijk opvalt is dat ook in het Nieuwe Testament de wijsheid niet alleen maar een abstract begrip is, maar in feite een persoon is. Niemand anders dan degene die we mogen kennen als onze Heer Jezus Christus. Ik noem hier enkele voorbeelden, bijvoorbeeld wat Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 24, als hij zegt, wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Hij is de wijsheid van God. Als je de wijsheid wil leren kennen, dan moet je de persoon van de Heer Jezus Christus kennen. Hij is zowel de kracht van God, de belichaming daarvan, als ook de wijsheid van God. En in datzelfde hoofdstuk, vers 30, daar zegt Paulus, maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God. En gerechtigheid, en heiliging, en verlossing. Je ziet al die begrippen, die zijn eigenlijk gepersonificeerd in die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Hij is de wijsheid van God. Hij is Gods gerechtigheid. Hij is heiliging. Hij is verlossing. Heel mooi als je leest in Matteüs 1 vers 21, dat de engel tegen Jozef zegt, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk van hun zonde zal zalig maken. En dat betekent eigenlijk ook de naam Jezus, Jehoshua in het Hebreeuws. De Heere is redding, niet alleen de Heere geeft redding, maar hij is het ook zelf. Hij is degene die de weg, de waarheid en het leven is en de verlossing. En zo spreekt ook Spreuken 8 ook over de wijsheid als een persoon. Zoals Johannes dan spreekt over het woord als een persoon. De Heer Jezus Christus. Wel even mooi om even stil te staan bij dat woord. Hè. In het begin was het woord, in het Grieks staat daar het woord logos. En dat heeft eigenlijk de betekenis van een uitdrukking van een gedachte. Een gedachte blijft onbekend tot het moment dat die wordt uitgesproken. En zo zou je ook kunnen zeggen dat God zich heeft uitgesproken in zijn woord. Hij heeft zich uitgesproken in de Heer Jezus Christus. Die inderdaad het volmaakte beeld van God is. Het is grappig als Gerda en ik wel eens met elkaar in de auto zitten of soms ook gewoon thuis zo met elkaar even stil zijn, dan kan het zomaar zijn dat ik een bepaalde gedachte heb. Ik weet niet of jullie dat ook wel kennen. Als je elkaar wat langer kent, dan is dat eigenlijk best heel wonderlijk dat de een heeft een gedachte en de ander spreekt het uit. Dan zegt zij iets en dan, meestal is zij iets eerder, en dan zeg ik, nou, ik zat er net aan te denken. En dan op het moment dat zij dat uitspreekt, dan wordt die gedachte, wordt onthuld. Dan die gedachte, die kun je vervolgens delen met elkaar. Is bespreekbaar. En dat is eigenlijk het mooie met dat begrip logos, het woord. De Heer Jezus, de Heere God die zich heeft uitgesproken, de Vader zou je kunnen zeggen, die zich heeft uitgesproken in de Zoon. En we door de Zoon ook gemeenschap mogen hebben met elkaar. Sterker nog, Paulus zegt in 1 Korinthe 1, dat we zelfs geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon. Nou, een mooi voorbeeld natuurlijk, dat we denk ik allemaal ook wel kennen, is Johannes 14. Dat we daar lezen over Filippus, Johannes 14 vers 8, die dan die vraag stelt aan de Heer Jezus, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u, kent u mij niet, Filippus? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je de Heer Jezus ziet, dan zie je de Vader. Als je de Heer Jezus mag kennen, dan mag je tegelijkertijd ook de Vader kennen. Niemand komt tot de Vader, zegt de Heer Jezus dan ook in vers 6, en dan door mij. En prachtig hoe dan ook in Spreuken 8, eigenlijk, die persoon, als de wijsheid ook geweldige woorden spreekt. Hè? Kijk eens in vers 8 en 9 van Spreuken 8. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaid of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden. En daar ligt als het ware wel een voorwaarde. Ze zijn oprecht voor ieder die ook die woorden begrijpt. En voor hen die kennis willen vinden. Dat vinden we natuurlijk op meerdere plaatsen in de schrift. Dat God er ook eigenlijk naar uitziet. Dat ons hart ook verlangt naar meer kennis. Meer kennis vanuit het woord. Meer kennis van door dat woord het kennen van de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk ook het onderscheid wat ook Johannes ook maakt. Hè? In vers 4 en 5 van Johannes 1, daar lezen we: in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dat licht van dat woord van God, dat scheen in de wereld. Het heeft uiteindelijk niet een effect gehad op diegenen die eigenlijk dat licht niet hebben aangenomen. Die zich daar niet naar hebben uitgestrekt. Die daar niet ontvankelijk voor waren. Die dat niet begrepen hebben. En in feite daardoor ook in die duisternis zijn gebleven. En dat wordt ook verder toegelicht, hè, in vers 11 en 12 van Johannes 1. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het is een tekst waar je misschien zo makkelijk overheen leest. En toch denk ik dat hier een enorme tragedie eigenlijk in ligt opgesloten. Je zou het een hemelse tragedie ook kunnen noemen. Want de Heer Jezus, we weten dat hij weende over Jeruzalem. Omdat zij niet verstond wat tot haar vrede dient. Hij kwam tot het zijne. En ik denk als we hier lezen over het zijne. Dat je dan vooral ook moet denken over datgene wat hem toebehoorde. Zijn land, zijn stad, Jeruzalem, de stad van de grote koning. De stad die God heeft uitverkoren, hè, om daar, zo lezen we op meerdere plaatsen in de schrift, zijn naam te vestigen. Maar hij kwam ook tot de zijnen, het volk van Israël. Het volk waar notabene de Heer Jezus zelf uit is voortgekomen. Hè, als de zoon van David, de zoon van Abraham. De zijnen. Maar de zijnen, en dan gaat het vooral natuurlijk om het volk als de zijnen, hebben hem niet aangenomen. Maar daar staat gelukkig geen punt. Hè? Want we lezen in het Romeinenbrief, Romein 11, dat door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Dat heil is, heeft verder voortgang gevonden. En daarom kan Johannes ook verder ook getuigen dat allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En daarom mogen we ook vanmorgen hier zitten. Dat we hem hebben mogen aannemen. Ook dat is een wonder van genade natuurlijk. En dat we inderdaad allen die hem hebben aangenomen, als hun verlosser en zaligmaker, dat zij mogen weten dat ze kinderen van God zijn. En als je eenmaal een kind van God bent, tenminste zo heb ik dat ook in mijn leven ervaren, dan krijg je als het ware ook een nieuwe Bijbel. Bijbellezen deed ik ook al voordat ik de Heer Jezus kende, maar dan was het meer een plichtpleging. Dat had je zo van thuis meegekregen, en ja, dat moest je nou een keer doen. Dat was ook wel belangrijk voor je religieuze bewustzijn. Maar toen ik de Heer Jezus leerde kennen, toen kreeg ik een andere Bijbel. Hè. Het was niet meer ik die de Bijbel greep, maar de Bijbel greep mij. En we verlangen om steeds meer eigenlijk van dat woord te leren. En dan is het ook zo mooi, hè, dat we dan ook lezen in Johannes 1 vers 14, hè, dat woord dat is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Als je dat in je leven mag gaan ontdekken. Hè, dat inderdaad door dat woord heen we eigenlijk steeds meer ook zicht mogen krijgen op wie de Heer Jezus is. Dat hij inderdaad is degene die is van den beginnen, van eeuwigheid af. Dat we tegelijkertijd ook oog gaan krijgen voor zijn onuitsprekelijke heerlijkheid. En dat we tegelijkertijd ook, ook mogen gaan ervaren dat de Heer Jezus, dat Hij ook vol is van genade en waarheid. Niet zomaar enigszins, nee, het kenmerk, laat ik zeggen, het wezenskenmerk van de Heer Jezus is dat Hij vol is van genade en waarheid. Ja, en die genade, die heerlijkheid en die waarheid, die gaat ook alle rijkdommen van deze wereld te boven. Ik vind het zo mooi dat we lezen in Spreuken 8, vers 10, waar de wijsheid, en ik geloof dat het hier in feite eigenlijk al een vooruitzien is naar de persoon die we mogen kennen als de Heer Jezus Christus. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Mooi, hè? Ik weet niet wat jij, wat u aan wensen soms hebt in dit leven. En we hebben soms, denk ik, heel wat wensen. Hè, die we soms misschien ook wel bij de Heere mogen brengen. En toch iets wat daar ver boven uitstijgt. Hè. Ja, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is degene die voor ons eigenlijk zo van onuitsprekelijke waarde is geworden. Dat Hij met niets te vergelijken is. Wat de wereld ook mag bieden aan rijkdom. Het kennen van de Heer Jezus Christus gaat er altijd ver bovenuit. Paulus zegt dat ook zo mooi in Filippenzen 3. Als hij zegt, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. De voortreffelijkheid van die kennis. Ja, dat overschrijdt alles. Dat overstijgt alles. En ik weet wel, de context waarin Paulus dat zegt, is natuurlijk dat hij hier spreekt in dat voorgaande gedeelte over zijn succesvolle loopbaan binnen het Jodendom. Waarin hij het eigenlijk verder geschopt heeft dan enig ander van zijn tijdgenoten. Maar toen hij een keer de Heer Jezus Christus heeft mogen leren kennen, dan zegt hij later in Colossenzen 2, omdat Christus al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Daar heb je het weer. De wijsheid, de kennis. Niet zoals de wereld spreekt over de wijsheid, over kennis, maar over een wijsheid en kennis die in Hem verborgen zijn, die door Hem worden belichaamd. En als je zo eigenlijk steeds dieper ook tot die kennis mag komen van de Heer Jezus Christus, dan groei je als het ware als vanzelf sprekend ook in die wijsheid, in die kennis die Hij belichaamt. En wordt dat steeds, zoals we lezen in Spreuken 8, steeds mooier dan zilver, mooier dan bewerkt goud, mooier dan robijnen, hoe mooi ze ook kunnen weerspiegelen. Het is eigenlijk niets vergeleken bij Hem, de Heer Jezus Christus. Nog even terug ook naar Spreuken 8 in vers 19. Daar lezen wij, mijn vrucht is beter dan bewerkt goud. Daar vinden we eigenlijk ook weer een herhaling van vers 10 en 11. En dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop het pad van de gerechtigheid midden op de paden van het recht. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud. En dan zou je kunnen afvragen, maar over welke vrucht gaat het hier dan? Wel, ik denk dat het de vrucht is van zijn leven, zoals hij inderdaad dat pad van gerechtigheid heeft gelopen, in volmaakte gehoorzaamheid. Dat pad dat voor ons onbegaanbaar was. Wij zijn van nature niet in staat om dat pad van de gerechtigheid te lopen, om midden op dat pad van het recht te lopen. Als mens zijn we geneigd om eigenlijk elke keer weer te struikelen, maar er is er één die dat wel gedaan heeft. En dat heeft ook vrucht voortgebracht. Want waarom deed hij dat? En daar lezen we in vers 21. En wat een prachtige onthulling eigenlijk in dit hoofdstuk. Als we daar lezen dat hij dat deed om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En ik zal hun schatkamers vullen. Zie je, de Heer Jezus die weg is gegaan. Die dat pad van gerechtigheid is gelopen. Die in volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader, die weg in dat leven is gegaan, in zijn aardse leven is gegaan, tot de dood. Ja, zelfs, zegt Paulus, tot de dood des kruises. Waarom heeft de Heere dat gedaan? Wel, natuurlijk mogen we weten vanuit andere schriftplaatsen, om ter verheerlijking van God de Vader, God die gerehabiliteerd moest worden en is geworden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar hier staat ook dat hij dat ook gedaan heeft voor ons. Hè? Voor degenen die hem lief hebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En zegt de Heere, ik zal hun schatkamers vullen. Is dat niet mooi? Wij waren niet in staat om aan Gods eis te voldoen. Wij waren niet in staat om dat pad van gerechtigheid te lopen. Maar hij heeft het voor ons gedaan. Opdat wij met God verzoend zouden worden. Opdat onze schatkamers gevuld zouden worden met die geweldige rijkdommen die hij in staat is ons te geven. Want dan kom ik weer terug in Johannes 1 vers 16, waar we lezen: uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Je schatkamer vullen, waarmee? Met de rijkdommen van deze wereld? Of je schatkamer vullen met die genade die de Heere ons wil schenken. Genade op genade. Als ik dat zo lees, dan doemt voor mij dat beeld op van het strand. Hè, als je daar staat en die eindeloos aanspoelende golven. Er komt geen einde aan. Genade op genade. Het gaat maar door. Reden dat ik vorige week zondag niet aanwezig was hier in de dienst, was dat ik moest invallen voor een voorganger die herstellende is van een ziekte. En we hebben hem en zijn vrouw na afloop van de dienst bezocht. En ja, ik moet zeggen, we waren erg onder de indruk, want enkele maanden geleden bleek hun dochter ernstig ziek te zijn. En zij zaten in, hij en zijn dochter zaten daar in de wachtkamer. In het ziekenhuis, en hun was al van tevoren verteld dat hen een ernstige boodschap wachtte. En toen vroeg zijn dochter in de 30: pap, wat denk jij? En toen zei die Nanda, want zo heette ze: ik weet het niet, maar wat ik wel weet is, je krijgt levenskracht en stervensgenade. En dat trof mij zo. Je krijgt levenskracht en stervensgenade. En het is eigenlijk heel bijzonder. Ik zal de details allemaal niet opsommen. Maar hoe zij eigenlijk die laatste momenten, die genade van de Heer Jezus heeft mogen ervaren. Genade op genade. Enerzijds dat enorm ontluisterende proces, hè, wat zij moest ondergaan. En tegelijkertijd dat zij mocht getuigen van die genade die zij ervoer, juist in dat stervensproces. Kracht om te leven, levenskracht en stervensgenade. En zo heeft zij als jonge vrouw de tijd verwisseld voor de eeuwigheid. En zij is een enorme zegen geweest voor degene die dat daarbij betrokken zijn geweest. De tijd verwisselt voor de eeuwigheid. Ik vind dat eigenlijk ook zo mooi, want wij ervaren natuurlijk altijd de dingen in de tijd. En dat kan soms ook zo beklemmend zijn, omdat wij altijd zien van, ja, dit moment, dat soms zo moeilijk kan zijn, maar het is zo geweldig als je het mag zien. En dat is vooral ook wat we zien ook in Spreuken 8 en ook in Johannes 1. Dat geweldige perspectief van die eeuwigheid. Waarin de Heere God ons ja, ons eigenlijk uit de tijd heeft opgetild. Hè. Paulus die zegt in Efeze 1 vers 4, hij heeft ons uitverkoren nog voor de grondlegging der wereld. Hè. Moet je je voorstellen, hij heeft ons uitverkoren. Nog voor de grondlegging der wereld. Nog voor de val van Satan. En noem maar op. Heeft God ons al gekend? Hij heeft ons uitverkoren. Hij heeft ons een plaats gegeven in zijn plan. En natuurlijk, dat plan, dat is niet beperkt tot deze, tot dit leven. Maar dat plan, dat strekt zich verder uit tot in de eeuwigheid. En ik denk dat dat zo'n geweldige rijkdom is, zo'n geweldige troost ook voor mij, voor ons mag zijn. Want nu, we gaan snel verder naar vers 22 en 23 van Spreuken 8, waar we lezen: de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, en vanaf het begin van de tijden, voordat de aarde er was. En daar zien wij ook weer, ja, die unieke positie, hè? Gezalfd van eeuwigheid af. En dan mogen we weten dat wij al in hem zijn uitverkoren geweest. Dat God ons al gekend heeft. En dan vind ik het zo mooi als je zo Spreuken 8 ook verder leest, dat de Heere dat ook eigenlijk laat zien, hè? De wijsheid, hè? Gepersonificeerd. Hè? Ja, in relatie tot de schepping. Is je dat alles opgevallen? Ja, ongetwijfeld. Ik vind het altijd zo mooi dat als je, we hebben het boek Job, hebben we ook een aantal keren ook met elkaar bestudeerd, hè, maar dat op zeker moment dan God Job gaat bevragen. Hè, en dan Job de vraag stelt: waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Ja, en daar moest Job zwijgen. Want toen God de aarde grondvestte, was hij daar niet bij betrokken. Dat inzicht, en Job had wel veel inzicht en veel kennis, maar dat inzicht ontbrak hem. Maar het is zo mooi als we lezen over de wijsheid, vers 27 en 9 tot 29 van Spreuken 8, toen hij de hemel gereed maakte, zegt de wijsheid, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Hij was daar al. Hij was daarbij betrokken. En het is dan mooi dat inderdaad Johannes dat ook verder uitwerkt in Johannes 1 vers 3. Als hij zegt dat alle dingen door het woord zijn geworden. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. God heeft door dat woord, door zijn zoon, heeft hij alle dingen tot aanzijn gebracht. En dat is geweldig dat wij hem zo mogen kennen. Dat hij, zo lezen we ook in Spreuken 8 vers 30, ook beschreven wordt als zijn lievelingskind. Kijk maar eens in vers 30, ik was zijn lievelingskind, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Tuurlijk is dit beeldtaal, maar tegelijkertijd geeft het iets over de vreugde van de vader die hij gehad heeft in de zoon. En hoe hij ook daar vreugde aan beleefd heeft, de betrokkenheid van de zoon bij die schepping. Ik was zijn lievelingskind. De bron van zijn blijdschap. En dat vinden we eigenlijk ook weer bevestigd. Hè? Ook in het Nieuwe Testament, in de Evangelie. Vlak na zijn doop in de Jordaan. Waar zijn dienst begon. En dan komt er een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft een welbehagen in zijn zoon. Waarom heeft God een welbehagen in jou, in u, in mij? Omdat God ons aanziet in zijn zoon. Waarin hij al van voor de grondlegging der wereld, hè, al vanaf het begin, en daar kunnen we geen tijdsaanduiding in meegeven, hè, maar dat hij hij al die vreugde gehad heeft. En al een lievelingskind voor hem was. En ook later lezen we bij de berg der verheerlijking. Dat er een stem uit de hemel kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. God had behagen en heeft behagen in zijn zoon. En hij verlangt ernaar dat we naar hem luisteren. Dat we in hem de volledige vervulling van onze vreugde vinden. In alles wat we wensen, in alles wat we verlangen, dat alles in hem vervuld wordt. En weet je, wat ik dan ook zo mooi vind in vers 31 van Spreuken 8, opmerkelijk wat daar staat. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. De vreugde van de vader was in de zoon. En ongetwijfeld was natuurlijk ook de vreugde van de zoon in de vader, maar dat staat hier niet. Hier zien we, mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. En hoe komt dat dan verder tot uitdrukking? Ja, vers 35. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Bijzonder, hè? Wie mij vindt, ja, die vindt het leven. En die vindt ook genade, die vindt ook de goedgunstigheid van de Heere. Het ligt alles in hem verborgen. In de wijsheid. In het woord. Waarin leven was, en het leven was het licht der mensen. Ja, en dan zegt inderdaad, lezen we in vers 36, wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. En alle die mij haten, hebben de dood lief. Valt me zo op dat we leven in een tijd waarin mensen steeds meer aandacht krijgen voor de dood. Maar dan in de zin dat ze de dood als iets moois omarmen. Ik ben echt geschrokken toen ik met Halloween ook bij ons ook door de buurt liep en dan echt de meest afschuwelijke dingen zag. En dan denk je, wat is dat toch, die aantrekkingskracht die mensen hebben voor de dood? En natuurlijk heeft dat alles te maken ook met het feit, dat zij eigenlijk de Heere niet lief hebben. Sterker nog, dat zij hem haten. En inderdaad, als je hem haat, dan verlegt die grens zich steeds meer naar de dood. Ontzettend. Wie hem haat, dan hebben de dood lief. Ja. Maar wij vieren het leven. Ja. En wij mogen het leven vieren vanwege zijn dood. Maar ook vanwege zijn opstanding. En dat gaan we zo ook met elkaar ook doen, met de tekenen van brood en wijn. Heer Jezus zegt, of Paulus zegt in 1 Korinthe 11, misschien lezen we dat straks nog, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, en er staat geen punt, dat weet u, hè, totdat hij komt. Want we gedenken niet een dode heiland, maar we gedenken een heiland die inderdaad gestorven is, maar die is opgestaan, die leeft. En die zijn leven deelt met ons. En wiens komst wij mogen verwachten. Een levende Heer. En wiens komst we mogen uitstrekken. En wat een geweldig moment zal dat ook voor ons als kinderen God zijn. Het is nu nog in geloof. En het is nu nog in gebrokenheid. Maar straks zullen we mogen zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Verheug je er ook over. Weet je, als ik 's nachts soms niet kan slapen, dan denk ik vaak aan de hemel. Denk ik, hoe mooi moet die hemel zijn. En ik weet het hoor. Het mooiste van de hemel is niet alleen maar mijn verheerlijk lichaam en alles. Gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus Christus. Maar het mooiste is inderdaad, daar zien wij Jezus. En daar strekken we ons naar uit. Nu nog, door tekenen van brood en wijn. Maar straks mogen we zijn volheid van genade, zijn waarheid, zijn liefde en zijn heerlijkheid aanschouwen. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.